90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Buiten is het koud, hier binnen is het lekker behagelijk en ik zit te wachten op mijn gast. Ik lees even zijn Wikipedia-biografietje voor. Hij groeide op in een gastarbeidersgezin in de Amsterdamse wijk De Pijp. Zijn beide ouders komen uit Marokko. Hij kreeg zijn opleiding aan de derde Dalton Aberdeen Time School en aan de HAVO van het Hervormd Lyceum Zuid. En dat was van 2003 tot 2010. En toen kwam zijn grote doorbraak in 2013 als schrijver met zijn roman De Belofte van Pisa. Daarna heeft hij ook nog het boek Bestseller Boy geschreven. En op basis van dat boek loopt nu een tv-serie waar mijn gast zelf ook de scenario-schrijver en ik geloof uitvoerend producent of zo van is. In ieder geval is hij er nauw bij betrokken. Het is een hele erg amusante en leuke serie. Een aanrader om te kijken. En ja, mijn gast is een soort onverdonderende verschijning. Vol charme en good looks en ook nog talent. Dus ik ga er mijn ding mee proberen te doen. Luister naar mijn gesprek met schrijver Mano Bouzamour. Je haar is mega warrig van de scooter, zeg je, Mano.
Yes.
Vind je haar belangrijk?
Vroeger meer dan nu.
Ja?
Ja.
Hoe oud ben je eigenlijk?
31 alweer.
Wat vind je daarvan?
Ik vond het echt best wel heel erg heftig om 30 te worden. Dat was tijdens corona. Dus ik kon ook geen feestje geven.
Wanneer ben je jarig?
19 maart 91.
Ja?
Ja, ja, ja. Toen was ik geboren.
Toen was je geboren, maar 19 maart ben je jarig?
Ja. Ik ben een vis. Ik schijn vissen te zijn. En dan als ik een vissoort mag kiezen, ben ik een vredelievende piranha.
Een vredelievende piranha? Wat heb je nog aan een piranha als hij vredelievend is eigenlijk?
Nee, precies. Nee. Ik vind piranhas hele mooie beesten. Ik had ooit een documentaire gezien over die meren in Suriname. En dan gooien ze er zo'n kip in en die kip wordt dan helemaal
leeggevreten door die piranha's. En dat zie je wel wat hebben.
Ik vind die ferociousness.
Ja.
Dat
waardeer je wel.
Ja, ja.
En waarom vond je het moeilijk om 30 te worden?
I don't know, ik weet het niet. Ik heb echt eigenlijk. Ik weet niet. Het was een soort eikmoment of zo.
Ja.
Dat je dan,
het is toch altijd zo'n moment dat je denkt van, nou, dit ben ik nu.
Ja,
30 jaar oud.
Ja. Nee, en ik dacht, ik heb nooit, niemand die zegt tegen me, of mijn ouders niet, mijn familie, vrienden, van ja, en nu moet je trouwen, of nu moet je kinderen krijgen. Zo. Maar op een gegeven moment dacht ik, moet ik nu niet eigenlijk gewoon kinderen krijgen en zo. Dat is heel raar.
Oh, dat begon je zelf te denken.
Dat was heel maf. Ja, dat was heel maf.
En dat heb je daarvoor nooit gedacht?
Nee, eigenlijk niet. Dus het was echt, ik weet niet waarom, maar ik vierde mijn verjaardag in Dubai. Ik was in Dubai bij vrienden. Ik vond Dubai eigenlijk verschrikkelijk.
Ja.
En ik dacht, ja,
wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij Dubai?
Ja, wat moet ik in die synthetische stad? Maar een goede vriend van mij die.
Het is een synthetische stad.
Ja, het is gewoon sinds 91 of jaren 90 is het opgebouwd tot wat het nu is. Maar een goede vriend van mij, die spendeerde daar zijn coronatijd. En heeft allemaal horecazaken daar opgericht en zo. En die nodigde me steeds uit. En ik zei, ja, wat moet ik daar, man? Dat is verschrikkelijk. En op een gegeven moment had hij me toch overgehaald om even die kant op te gaan. En ik ben echt, ik vind het echt te gek daar. Omdat hij is ook heel erg bevriend met de locals daar. En daar ben ik ook heel goed bevriend mee geraakt. En ja, dan ga je echt toffe dingen doen naar de woestijn. Met die families barbecuen. En ik waardeerde die tijd wel met die lui daar. Dus het was ook heel bijzonder om daar mijn verjaardag te vieren.
Ja, en 30 te worden.
Ja.
Nou, maar toch voelde je ook een soort zwaarte in je hart van, dat je dacht van,
maar
nu moet ik iets met mijn leven.
Ja, nou ja.
Is niet alweer voorbij.
Nee, niet per se dat, maar gewoon meer, ja, welke kant ga ik op? Wat wil ik doen en zo, weet je wel. Maar ik ben gewoon vooral wel heel content met wat er in die 30 jaar allemaal is gebeurd.
Ja?
Weet je wel?
Ben jij een in wezen contente iemand? Kan je het leven gewoon omarmen zoals het is?
Ja, in zekere zin wel. Ik heb natuurlijk wel fases. Ik denk wel dat iedereen dat heeft. Dat je wat door tegenslagen heen moet of zo. Maar ik ben denk ik een heel optimistisch mens. Ja, ja.
En ik ben je heb dat wel altijd zin. Geweest?
Ik was als kind ook altijd heel nieuwsgierig, leergierig. Ik wilde altijd met vriendjes en vriendinnetjes chillen en voetballen en films kijken. En ja, en achter op de scooter met mijn broer door de stad. Weet je wel, echt. Ja, mijn grote broer die liet me ook echt de stad zien. Ik heb drie broers en drie zussen. Dus ik kom echt uit een grote familie. Maar
vertel eens over je drie broers.
Ze zijn ouder dan ik.
Hoe heten ze?
Makram, Suleiman en Jalal.
En wat is Makram voor iemand?
Makram is de oudste. En die is heel zacht, bedeesd.
Ja.
En die woont in Almere al 20 jaar. Werkt op Schiphol als hoofdbeveiliger. Dat was laatst wel heel fijn, want toen belde ik hem toen ik in die rij zat.
En heeft hij even uit die rij gehaald?
Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar nee. Ik zeg het toch, dat was wel even fijn. Maar nee, dat is mijn oudste broer en hij heeft eigenlijk heel veel kinderen. Vijf stuks.
Ja, dan compenseert hij een beetje voor jou.
Precies.
Want bij jou schiet het nog niet zo op.
Nee, exact. Nee, en hele lieve neefjes en hele lieve nichtjes. En elke zondag komen we bijeen bij mijn ouders.
En hij is een hele rustige jongen.
Ja, hij is heel bedeesd, kalm. Vroeg getrouwd op zijn 19e. Steady, baan.
Ja.
Een Marokkaanse vrouw. Hij heeft eigenlijk alles gedaan zoals het
hoort.
Zoals mijn ouders wilden dat het ging.
En je hebt bij hem niet het gevoel dat hij zich daarin geforceerd voelt? Of dat dat tegen zijn zin is? Of dat hij eigenlijk opstandig had willen zijn? Maar dit is ook gewoon hoe hij gelukkig is.
Precies. En mijn ouders die hebben altijd gezegd van kijk naar Makram zoals hem moet je zijn. Weet je? En wat mijn ouders ook zeiden, en dan vooral mijn moeder. Mijn moeder zei, niemand is geïnteresseerd in jouw mening. Dus wees gewoon stil. En dan komt
dat
alles
tegen jou.
Ja, en dan moet je dus natuurlijk niet zeggen. Want dan word je schrijver. En dan wil je dat je stem gehoord gaat worden, weet je wel. Dat was wel echt heel fijn opgeruimd.
Nou, zeker als je een stem hebt die gehoord wil worden, blijkbaar.
Ja.
Dat zit blijkbaar in je, dat je gehoord wil worden.
Mm-hmm.
Dat zal je broer Makram misschien minder hebben.
Ja. Nee, en ik voelde ook die ruimte om mijn stem te laten horen ook. Het was ik heb een hele fijne jeugd gehad in de Pijp. We groeiden op in de Pijp in de Lutmastraat.
Ja.
Op een steenworp afstand. Palestijnse steenworp. van het Hendrik de Keizerplein. Daar voetbalde ik met al mijn broers, vrienden, vriendinnen. En had je drie van die hele grote bomen die over ons uitkeken alsof het een soort bewakers zijn. En die hebben onze jeugd meegemaakt.
Dat is een prachtig poëtisch beeld. Voelde je dat als kind ook al zo? Had je ook het gevoel van die bomen kijken over me uit als een soort bewakers?
Ja, we schoten altijd die bal in de bomen en zo. En dan klommen we erop. En ik weet nog altijd, het was super imposant, weet je wel. Nu nog, als ik daar sta en ik om me heen kijk, laat staan als kind, weet je wel. Dat alles.
Maar dat voelde je echt al toen
De
grootsheid van die bomen.
Ja. Of als het zomer was en die bladeren gingen ritselen en zo. Ik voelde het, en dan voor kleur veranderen en zo. Dat zag ik altijd.
Ja. Zo. Maar je hebt de wereld altijd wel als een soort magische plek gezien.
Ja, ik keek altijd, en nog steeds, ik kijk altijd goed om me heen of zo. Ik zie dingen of zo. Ik let op mensen. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar het is denk ik uit echt oprechte nieuwsgierigheid. En niet uit een soort angst of zo. Of niet per se. Maar ik wil weten wat er om me heen speelt of zo.
En als je van die hele grote bomen ziet en je hoort hun blaadjes ritselen in de wind, dan voel je een soort de macht en de imposantheid daarvan.
Ja, precies.
In je lijf.
Ja, ik moet dan altijd denken aan wat mijn vader altijd tegen me zei. Als ik met mijn vader, die is heel gelovig. Hele lieve, zachtaardige man. En echt heel, heel, heel lief. En ik ken mijn vader als een man die eigenlijk nou ja, overdag best wel moe was en middag dutjes deed. En ik heb mijn vader bijvoorbeeld nooit werkend meegemaakt. Mijn zusjes, ik heb tweelingzusjes en ik, wij zijn een soort van de nakomelingen. Weet je wel? Dus mijn broers en zussen, die hebben hem wel echt werkend meegemaakt omdat hij niet thuis was en zo. Maar mijn vader was altijd thuis. En wat ik altijd wel koester zijn de herinneringen als ik bijvoorbeeld midden in de nacht ging plassen of zo. En dat ik langs de keuken liep. En het was een 2:30, 3:00 s'nachts. En dan was het licht aan. En dan zat hij gehurkt op het balkonnetje de Koran te lezen. Weet je wel? En dan zag hij me. En dan riep hij me, kom. En dan liep ik naar hem toe. En dan was hij helemaal gefascineerd door, weet ik veel, Jonas of Mozes en Jezus. En dan vertelde hij me eindeloos verhalen, weet je wel, wat er gebeurde. En was het Jonas die opgegeten werd door die walvis of
ja,
zo?
Ja, Jonas en de walvis.
Heel verhaal. En dan hield hij gewoon niet op. En ik weet nog altijd van, oh, wauw. En ik weet ook dat hij nooit ophield. Maar ik werd meegenomen in zijn fascinatie voor verhalen, weet je wel. En hij kende de Koran, of kent de Koran echt van achterstevoren.
En denk echt, je, is hij ook zo iemand die dan in drie grote bomen, drie bewakers ziet die over je aan
nou,
het,
ik
aan
denk
het
wel,
waken zijn?
Als, ik heb veel gesprekken met hem gehad over, waar is God dan, weet je wel? Waar is die? Waar is die? Meestal als we thuis kwamen, en of als ik met mijn vader thuis binnen wandelde of de deur open deed en binnenkwam, dan zei mijn vader altijd salamu alaikum, weet je wel. En dan zei ik, waarom zeg je dat, pa? Er is niemand thuis. Dan zegt hij, er is altijd iemand thuis. Ik zeg, wie dan? Ja, God. En oké, waar dan? Ja, God is overal, mijn zoon, weet je wel. De bomen, de mensen, God is overal. En in die vorm van God wil ik graag geloven, weet je wel. En dat, hè, dat er bezieling is overal, of in alles.
Ja.
Maar ik geloof niet in een rancuneuze God.
Nee, onderscheid die oordeelt maakt en die...
En mensen naar de hel stuurt omdat ze geen moslim zijn. En mensen die wel moslim zijn, die gaan naar de hemel en weet ik veel wat allemaal. In die vorm van God wil ik niet geloven.
Nee, maar je kan ook in ieder geval, dat is wat ik dan mezelf tot maar voorhoud, wel het wonder erkennen. Het wonder dat wij bestaan. Dat als je een zaadje in de grond doet, dat er een boom uitkomt.
Exact.
Dat er dieren bestaan. Ja. Nou, dat we hier allemaal functioneren zoals we zijn. Dat is toch eigenlijk iets volstrekt onvoorstelbaars.
Ja.
Ja. En daar zal ongetwijfeld, tenminste, ik kan me niet voorstellen dat daar één sturende kracht in is geweest. Ja. Maar het is wel magisch dat het allemaal gebeurd is, toch, Manon?
Ja.
Ja. Vind je niet?
Ja.
Of niet?
Als je erover nadenkt, wel ja. Ja, en soms leef je het leven gewoon, toch?
Dat is zeker waar. Oké, maar dat was je oudste broer.
Ja.
En je middelste heet
Sol, dat is Soleiman.
Ja.
En dat is met hem heb ik eigenlijk de meest intieme band gehad. En dat was echt mijn grote broer. Eigenlijk ook de grote broer die in de belofte van Pisa uitvoerig ter sprake komt. Ik heb hem enigszins gemythificeerd in de belofte van Pisa. En wat superkrachten meegegeven. Maar dat was de broer die me eigenlijk overal mee naartoe nam. En hij was 9 jaar ouder dan ik. En hij was een beetje de gang leader, weet je wel, van het groepje buurtvrienden. En die altijd met elkaar voetbalden, altijd op de bankjes en op de straathoekjes van de Van Wouwstraat.
En hij was dus wat minder rustig dan Macron.
Ja, precies. Ja. Hij was wel altijd ook bedeesd, stil.
Ja, maar ook wel een leider.
Een soort, die kon wel leiden. En hij trainde heel veel, zat ook in het leger korte tijd. En was heel fysiek aanwezig. We keken vroeger heel veel Rambo-films.
Oh ja?
Rocky.
Sylvester Stallone.
Ja, precies. Gewoon echt in die hele mannelijke ego-era. Weet je wel, de jaren 90. Daar ben ik enigszins in opgegroeid.
Ja.
Dus bij ons thuis had je altijd, bij ons in de kamer die ik deelde met mijn broers, had je, oh ja, we hadden overal van die hele grote posters van Rocky, weet je wel, zo'n Amerikaans vlag hijsend. En Tupac, de rapper Tupac Shakur, met een Glock in zijn broeksband en een joint in zijn mond, gouden ketting en middelvinger, Thug Life op zijn buik getatoeëerd. Dat was serieus het beeld waar ik...
Dat hadden jullie thuis hangen, die pose?
Ja, ja, in
wat
onze
vond
kamer.
Wat vond je vader daarvan?
Nou, die vond het oké. Okay. Ja, dat was allemaal... Dus die ruimte was er, weet je wel, om dat soort dingen te... nou ja, aan de muur te hebben hangen. En ik weet nog dat ik Tupac heel erg fascinerend vond. En met mijn broer, met Sol, kwam ik ook in aanraking met hip-hop en rap en film. We keken altijd films tot diep in de nacht. Als ik na school, ik zat op de derde Dalton basisschool in de Van Astadestraat. Als ik daarna na school ging ik altijd voetballen. En na voetbal, als het donker werd en de straatlantaarns in de Lutmastraat aangingen, dan gingen we naar huis en dan gingen we eigenlijk altijd films kijken tot diep in de nacht. Oorlogsfilms.
Tot diep in de nacht ook.
Ja, Schindler's List, The Pianist, The Gladiator, American Beauty, Rocky. Echt. Mijn broers die werkten vroeger als krantenbezorger. En met het geld dat ze daarmee verdienden, kochten ze van die enorme videobanden van. Ja. Weet je wel, die stapelden we op in onze kamer ook. En tot het... Ja, we werden eigenlijk ook wel tot de videotheek van de buurt gebombardeerd. Ja. Iedereen kwam dan bij ons af en toe een film lenen die we godverdomme bijna nooit terugkregen. Dat was altijd gedoe. Zei ik, jij mijn film nog? Welke film? Nee. Dus dat was een soort van mijn jeugd, weet je wel.
Ja.
Ja.
En daarin was je middelste broer, Sol, was daar een beetje zo.
Ja,
die was jouw voorbeeld.
Ja, de held.
En jouw leider.
Ja, 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 ja. En op een gegeven moment... Ja, ik hoorde al die verhalen van die oudere lui, weet je wel. Op de bankjes in de Talmastraat, in de Pijp. En dan hoorde ik gewoon, nou, hoorde ik ze over vrouwen praten. Hoorde ik ze over dat ze maar geen werk konden krijgen. Dat ze overal solliciteerden, maar hun cv'tjes rondbrachten, maar geen nul op request kregen steeds. En ik dacht toen altijd, oké, dus als ik straks groot ben, moet ik het niet zo aanpakken, want... Dan ga ik niet met cv's rondstrooien, weet je wel. Dus het zijn allemaal dingen die in mijn hoofd speelden als kind. En ik was ook een soort van volwassener dan mijn leeftijdsgenoten. En dat vond ik weer stoer, want mijn leeftijdsgenoten keken weer tegen me op, weet je wel. Dus ik kopieerde dat.
En waarin was je volwassener?
Nou, dat ik gewoon meer wist van wat er speelde in de wereld. Want op een gegeven moment...
Je was wat wereldwijzer.
Ja, dat. Ja. En ook wat harder. Ook meer lef. Ik had gewoon... Ik zag dan mijn broer en zijn vrienden, weet je wel. Ja, die kwamen overal binnen, weet je. Of het nou het zwembad was, of de bioscoop, of een museum. Ze bluften zich overal binnen om zonder geld te hoeven te betalen of entree. Of,
ja,
dat die creativiteit, ja, dat vond ik wel heel tof en heel leuk, weet je. Ja. En dat ook dat de stad ook een soort van ons voelde. Dat gevoel van... Weet je wel?
Dit is jullie speelterrein.
Ja, dit is ons speelterrein.
Ja.
En dat de straten
de
ook...
De Pijp is ook wel een fantastische plek dan om op
ja,
te
groeien. Ja, is mega leuk, man. Ja, de Pijp herinner ik me als kind al... Ja, het was echt een kunstenaarsbuurt, weet je wel. En ook krakers. Er waren zoveel fucking krakers. En ik weet nog, als ik naar school liep, was het gewoon heel normaal. Als de ME op het Hendrik de Keizerplein stond met waterkanonnen, schreeuwende krakers met verfbommen uit die huizen trokken, weet je wel. Dat was gewoon normaal in de Pijp. Dat was gewoon cool. Dat is nu totaal veranderd.
Ja, het is nu een soort vleesmarkt voor dertigers
geworden. Ja, ja,
ja.
Soms denk ik ook na van, mijn ouders zijn in de jaren 70 naar de Pijp verhuisd. Mijn moeder was geloof ik 19 en mijn papa was 22. Hoe de fuck zou het voor die mensen zijn geweest? Weet je wel, ik zie af en toe dan foto's van mijn pa met die bakkenbaarden. Goede gelaatstrekken, krachtige kin. Mooie zwarte overhemd en broeken met die wijde pijpen en zo. Vertelde die me altijd dat hij, voordat hij mijn moeder leerde kennen in Marokko, dat hij ook al in Nederland was en... Heel veel Amerikaanse toeristen waren. Dat was natuurlijk ook de seksuele revolutie in haar tijd en zo. En gasten waren echt in trek, weet je wel. Grote, knappe gasten uit de fucking bergen van Marokko, weet je wel. En dat die briefverkeer of briefcontact onderhield met de vrouw in Barcelona. En dat was heel veel Het grond.
En toch was hij pas 22, dus dat hij toen niet met je moeder trouwde.
Grappig, hè?
Ja.
Ja, dat op zijn kerfstok.
Hm. Ja. Wel jong, hè?
Ja, mega jong.
Ja. Ja. En dan je jongste broer.
Ja, Jalal. Jalal is programmamaker, televisiemaker. Die liep als kind altijd rond met een kussen op zijn schouders. En deed alsof hij alles aan het filmen was.
Echt waar?
Ja. Ook op bruiloften als kind.
Dat die kussen zijn
camera was. Exact, ja. En ook op bruiloften dan ging hij als kind zo alles filmen en zo. En op een gegeven moment kreeg hij een camera cadeau van mijn vader. Fucking duur ding. Dat is me verteld door Jalal zelf en mijn ouders. En toen ging hij helemaal los. En dus hij documenteerde echt alles. Dus onze uitjes naar het Amstelpark als familie uit Brussel langskwam. En dan ging hij bloemen filmen, gewoon sfeerimpressies.
Rosarium.
Mij. En dan stak ik altijd mijn middelvinger op, want ik wilde niet deugen als kind. En gewoon dat soort shit, weet je wel. Dus hij wilde alles vastleggen op beeld.
Ja.
En hij is dus nu... Nou, is best wel succesvolle programmamaker. Die heeft onlangs poldermokros gemaakt. Volgt die jonge Marokkaanse, Nederlandse mensen. Totaal verschillend. Die volgt die dan en gaat met ze naar Marokko om allemaal dingetjes te doen. Uitstapjes en zo. Een soort van reality.
Spreken jullie elkaar veel?
Ja. Vanochtend nog.
Spreek je aan af of bel je dan even?
Bellen. We zien elkaar heel vaak bij mijn ouders. Dus dat is wel heel leuk.
Daar ontmoeten jullie elkaar.
Ja,
en ben je altijd de schrijver geweest in het gezelschap? Heb je altijd alles een beetje zo zitten aanschouwen?
Ja. Ik denk dat ik op de middelbare school, toen ik op het Hervormd Lyceum Zuid terecht kwam, deed ik mee aan verhalenwedstrijden en Ik was altijd geïntrigeerd door woorden. Ik weet niet wat het is, maar het heeft me altijd getrokken. Rekenen vind ik helemaal niet leuk. Cijfertjes vind ik ook helemaal niet interessant. Maar woorden, ik weet niet waarom. Het kan misschien ook komen door die ondertitelingen, weet je wel. Bij al die films. Ik ben gewoon heel goed in het memoriseren van woorden. En ik daarmee spelen vind ik ook fascinerend. En wat ook leuk is...
En je ziet het verhaal blijkbaar. Ja, wat er om je heen gebeurt.
Ja. En ik denk dat ik door het kijken, eindeloos kijken en naspelen van filmscènes met mijn vrienden op straat. En door het kijken naar al die films, dat ik onbewust toch mega veel heb geleerd van verhalen vertellen. Weet je wel, denken in scènes, denken in dialogen, denken in karakters, denken in karakters.
Ja, maar goed, je keek dus met je broers naar al die films en ook nog met allemaal vrienden. En jij bent degene die dat hebt. Dus dat, je hebt daar blijkbaar ook een gewoon gevoel voor. Voor een verhaal, voor een scène, voor dialoog.
Ja,
voor dat soort dingen.
Ja, omdat er ook altijd shit gebeurde om me heen. Weet je wel, of het nou met mijn zusjes was, met mijn zussen, met hun vriendinnen, neefjes, nichtjes. Dus altijd, ons huis was een soort. Zoals een soort opvangcentra voor.
Voor iedereen.
Weet je wel. En familie uit België kwam, familie uit Utrecht, uit Roermond. En ik had dan vrienden mee, mijn broer had vrienden mee. Dus het was altijd, als ik thuis kwam, zag je voor de deur zo'n enorme fucking schoenenzee, weet je. En aan die schoenen kon ik een soort van herleiden van wie thuis was. En dat was altijd leuk. Dat was altijd rumoerig, dat was altijd lawaaiig. En ik kan echt serieus de 5 keren herinneren dat ik alleen thuis was. En enorme stilte was.
Dat is heel uniek dat gebeurde.
Ook echt van genoot.
Ja.
En dan letterlijk 2 of 3 minuten later hoorde hij de deurklink weer. En dan was dat
en dan begon het weer.
En ik denk ook door die... Ik weet niet, ik kan me best wel goed... heel erg goed concentreren... in lawaaiige situaties of cafés. Of ik kan overal schrijven. Ik ben naar een soort van... Dat achtergrondgeluid is gewoon de eeuwige
dat
soundtrack.
Dat stilte voor jou.
Ja, precies.
Ja.
En over dat memoriseren en woorden... Mijn vader, die komt uit de bergstreek, uit Benigmil. Dat is in het noorden van Marokko, in El Hoceima. Net op het randje waar ze nog Arabisch spreken, dus niet Berber spreken. Mm-hmm. Dus ik heb nooit Berbers gesproken met mijn ouders, maar we spreken Arabisch. Maar het is wel het grens daartegen aan. En die bergstreek daar, die regio, staat heel erg bekend om dat de moskeeën uit heel Marokko, die halen hun imams rond die bergstreken. Mm-hmm. Omdat ze daar bekend staan dat ze mega goed zijn in het memoriseren van tekst, van de Koran, weet je wel. En ik denk dat dat toch een soort van doorgevloeid is naar mij of zo. Dat poëtisch beeld.
Ja, dat kan. Maar of je bent gewoon een schrijver, zoals sommige mensen schrijvers zijn. Ja, dat was Gerard Reven ook. Die is in Betondorp opgegroeid.
Ja, precies.
Ja, dat zegt het kan gewoon in je zitten.
Ja, Harry Moeilis zegt ook. Schrijver word je niet, schrijver ben je.
Ja, precies. Ja. Is het voor jou ooit een vraag geweest of je schrijver bent? Of heb je dat eigenlijk altijd geweten?
Nou, niet per se. Ik wilde op de middelbare school vat ik het idee van oké, ik won toen een zo'n talentenstrijd. Ja. Ik kon met een verhaal.
Je kreeg schouderklopjes.
En €1000. En ik was
van €1000?
€1000.
Halleluja.
Ik won het Rozentuin Festival. Dat was dus een talentenstrijd tussen 12 middelbare scholen. En als je ergens goed in was, dan kon je dat op het podium laten zien. En ik werd toen uitgekozen als finalist van mijn middelbare school. Ik moest het opnemen tegen de andere finalist van de andere middelbare school in het Rozentheater. Op de Rozengracht. En ja, toen vond ik het eigenlijk... Ik dacht dat ik het verkloot had. Ja. Dat ik eigenlijk helemaal niet vond dat ik het goed had klaargespeeld.
Uh-huh.
Maar ik won het toch. Dus het was wel heel raar winnen. Maar goed, met die €1000... Ja, ik vond het te gek dat ik €1000 won. En die €1000 herinvesteerde ik weer in een theateropleiding. Deed na de middelbare school, na het behalen van mijn HAVO-diploma. Zat bij It's DNA.
Ja, daar heb je dat geld
aan. Nieuw Amsterdam.
Ja, maar was dat schrijverschap, kwam dat dan omdat je dus gestimuleerd werd en prijzen won? Of had je ook echt in jezelf het gevoel van ik moet verhalen in woorden vatten en op papier zetten?
Ja, dat had ik, had ik al. Dus ik schreef al korte gedichtjes,
altijd
korte verhalen in mijn schriftjes tijdens Nederlands. De juffrouw Nederlands, die lette op...
En die
op...
belofte van Pisa, hoe kwam die daaruit?
Wat bedoel je?
Nou, was dat worstelen of was dat een stroom? Ja. Of,
Nou, dat was dus nadat ik dat won en zo. Toen dacht ik, oké, van kennelijk vinden mensen mijn shit leuk. En ik vind het fucking leuk om te schrijven en ik kan er geld mee verdienen. Dus toen dacht ik, oké, wacht even. Dit moet ik aandacht geven. Dit moet ik liefde geven. Hier moet ik
mijn best voor gaan doen.
Precies. Ja. Dus op een gegeven moment ging ik heel veel lezen. Ik las echt alles, man. Ik las Herman Koch. Ik las Tommy Wieringa. Ik las Connie Palm. Ik las Saskia Noord. Ik las... op een gegeven moment op die theateropleiding gingen we ook gewoon theaterteksten lezen. Weet je wel, Tsjechov, Gogol. Al dat soort gitzwarte...
Beckett.
Die niet.
Nee?
Nee, die niet. Maar het was wel... Daar heb ik nog nooit trouwens iets van gelezen. Maar op een gegeven moment, na die theateropleiding, die ik overigens niet had afgemaakt, want ik was er doodongelukkig. Het duurde een jaar. Maar ik wilde dus geen acteur worden. Maar ik vond toneelschrijven heel tof.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik, ja, fuck dit man. Ik ga nu hiermee kappen en dan ga ik aan mijn boek beginnen. En toen begon ik echt aan de belofte van Pisa. Ik was toen 19. En ik was gewoon zwanger van dat verhaal. Van wat ik had meegemaakt op de middelbare school. Al de verdrietige dingen, de pijnlijke dingen, de schurende dingen. Maar ook de geestige dingen. Maar ook de liefdevolle dingen, de seks. Weet je wel? Op de middelbare school. Ik had mijn eerste vriendinnetje. Mijn allereerste seksuele ervaringen. En dat waren veel. En dat was echt...
Hoe oud was je toen?
Binnen. Ik was toen ik ontmaagd werd. Dat is heel geestig. Dit zeg ik altijd op middelbare scholen waar ik lezingen hou. Wordt me heel vaak ook de vraag gesteld. Maar meneer... Eén keertje werd me de vraag gesteld, meneer, hoe oud was u toen u ontmaagd werd?
Ja.
Al die kids gaan nou helemaal lachen. Dan zeg ik, die vraag beantwoord ik na dit lesuur. Dus even opletten. Dan zitten ze allemaal op de rand van het stoel. Op het randje van hun stoelen. Nee, ik was 16. En dat was met mijn ex-vriendinnetje, waar ik uiteindelijk ook 13 jaar mee ging. Na het schoolfeest. We waren allebei 16.
13 jaar mee ging?
Ja. Van onze 12e tot onze 25e zijn we samen geweest.
Ja.
Zij is de Evelien in beide boeken, in De Belofte van Pisa en in Bestseller.
Zij is de Evelien?
Ja, enigszins opgebaseerd.
Ja, zo iemand Evelien is zij het.
Ja,
Is zij je grote liefde?
Ja, ja, ja.
Zeg je nog steeds volmondig?
Ja, ja, nou ja, ik ben super blij dat ik zo'n diepe liefdesband op zo'n jonge leeftijd heb mogen meemaken. En,
waarom?
Ja, ik denk, dat was zo bijzonder. En dat gevoel van verliefd zijn, samen op vakantie gaan. Ze hadden een heel fijn huisje in Frankrijk, waar we altijd naartoe gingen. In Jougenou heet het. En dan gingen we altijd kaarsjes eten, wandelen, bossen, of hoe noem je dat, de bossen in. En dan bosbessen en fucking, hoe noem je die dingen, frambozen plukken. En ik geloofde het gewoon. Ik ben echt zo'n stadsjongen. En ik word al bang als ik over gras loop. Ik heb een soort mega angst. En dat is gewoon op blote voeten over gras heen lopen.
Echt? Van,
ja, ik heb een soort... I want to feel that concrete, man. Ik wil gewoon beton onder mijn Nike's voelen. En ja, ze nam me mee toen overal. En nou, we hebben elkaar echt gevormd. En ik zou half de man.
En jullie kennen elkaar dus al best lang toen zij jou ontmaagde. En jij haar misschien ook wel.
Ja, ja? Ja, ja, al 3 jaar toen.
En wat was het moment? Wat was dan het moment dat het moest gebeuren?
Oh, nou, I don't know. Weet ik veel. Liefde. Weet je,
ja, maar goed, dat kan toch ook eerder gebeuren dan? Shit.
Ja, nee, we kloten wel altijd rond. Maar ik weet niet, na dat schoolfeest gebeurde het.
Moest het ineens.
Ja, en ik heb nog steeds heel fijn contact met haar. Dus dat is echt heel fijn. En
ja.
Gisteren nog uitgebreid gebeld en zo. Dus we houden elkaar echt in elkaars leven. En dat is wel fijn.
Ja, het is grappig dat je heel openlijk over seks en zo praat en schrijft. Mm.
Ja.
En dit vind je eigenlijk toch te intiem om het er al over te hebben?
Oh, nee hoor.
Nee?
Nee. Wat wil je horen?
Nee, waarom het dan toen... Dat vind ik fascinerend, waarom dat dan toen gebeurde.
Daar kom ik niet... ik weet niet, ik probeer daarbij te komen. Met
je weet het niet meer?
Nee, dat. Ja,
ja, precies.
Het is gewoon echt... Ja, die lichamelijke... Hoe noem je dat? In elkaar...
Ja, dat was gewoon... Het moest gewoon... En was het fantastisch toen het helemaal gebeurde?
Nou, het was gewoon, ja, die eerste keer was gewoon, je weet wel, de eerste keer. Maar daarna groeide het natuurlijk. En uiteindelijk was het altijd geweldig. Dus dat was wel...
En ben je een goede minnaar? Wat denk je zelf?
I don't know. Ik neem wel de tijd en de aandacht. En ja, en ik ben een gever ook. Dus jij, ben jij een goede minnaar?
ja, denk het wel.
Ja?
Ja.
En waarom?
Wat?
Why?
Misschien een beetje hetzelfde.
Oké.
Ja, ja.
Ja.
Ik vind het wel leuk om er mijn best voor te doen.
Ja, nee, in elk tuurlijk, geval. Tuurlijk.
Ja.
Ja. Ja.
Ik interviewde Milou Delen. Die had een heel boek geschreven over vrouwelijke seks, hoe vrouwen hun seksualiteit beleven. En dat ging erover dat een heleboel mannen totaal niet geïnteresseerd waren in het vrouwelijk orgasme.
Ja.
Die waren alleen maar geïnteresseerd in zelf klaarkomen.
Ja, maar dat is verschrikkelijk. Ja,
maar dat ik vind A, verschrikkelijk, maar B, kan ik me daar niet eens iets bij voorstellen?
Nee, ik ook niet. Nee.
Ik vind eigenlijk zelf klaarkomen zo oninteressant vergeleken bij de ander.
Ja. Nee.
Dus dat niet om mezelf heel heilig voor te doen, maar dat ik denk van, hé, hoe kan het nou dat je alleen maar seks hebt om zelf even klaar te komen en dan denkt whatever. Ja, maar ook dom. Ik bedoel, dan mis je toch eigenlijk het hele leuke gedeelte.
Ja. Ja. Vind ik ook. Mohammed de profeet schijnt ooit gezegd te hebben, want het staat in al die overleveringen. Zorg ervoor dat je vrouw eerder klaarkomt dan jij.
Ja.
Dat vond ik echt wel super
goeie mooi. Tip van Mohammed.
Ja, is een goede tip van Mohammed. Ja, precies.
Ging je vader dat ook zeggen? Als hij op de balkon zat?
Ik heb het nooit kunnen toetsen bij mijn vader of het nou echt is gebeurd.
Heb
niet.
Je wel eens over seks gepraat met je vader?
Nou, niet per se. Nee. Ik denk het niet. Nee.
Maar dit schijnt Mohammed gezegd te hebben.
Ja, dat schijnt hij gezegd te hebben. Dat vind ik best wel cool. En daar schaar ik me ook wel achter.
Ja.
Ik probeer wel altijd dat ook te laten gebeuren. En dat we er allebei van genieten of zo, weet je wel? Seks is zo. Ik hoor dan ook van die horrorverhalen van meisjes, weet je, over gasten die dan alleen maar, ja, wat jij zegt.
Ja, even hun ding doen.
Ja, ja.
En dan snurkend in slaap vallen.
Ja, fuck dat. Ik vind het altijd een sport om orgasme zo lang mogelijk uit te stellen. Gewoon, dat vind ik altijd wel heel fijn eigenlijk.
Bij jezelf of bij de ander? Allebei?
Ja, bij mezelf en bij de ander wil ik het eigenlijk gewoon zo snel mogelijk laten plaatsvinden.
Oké, okay. Maar bij jezelf wil je het zo lang mogelijk uitstellen.
Ja.
Hey, maar goed, dat was dus je grote liefde. En die had je op de middelbare school. En je kwam van de middelbare school af. En je was, zoals je mooi zegt, zwanger van dat verhaal.
Ja.
Dus in die zin is het zo, het moest eruit.
Ja.
Die belofte van Pisa moest geschreven worden.
Ja, ja. En het hele maf is...
Kan je dat gevoel omschrijven?
Ja, tuurlijk. Het hele maf is... Ja, ik was toen klaar met die theateropleiding. Ik dacht, ja, flikker op. Ik wil helemaal geen gewond schildpad spelen die door het fucking gymzaal kruipt. Of je moest een gewond dier spelen. Ik weet nog dat ik dat deed. Ik ging mijn hoofd in mijn kooltrui stoppen. En dan, ik speelde dat ik een schildpad was. En dan dacht je, wat de fuck doe ik hier, man? Dit is niet mijn leven. En al mijn vrienden, nou, maak het nou maar af, maak het nou maar. Ik was dood ongelukkig gewoon. Toen dacht ik, ik moet gewoon gaan schrijven. Dus ik begon toen, ik werkte toen overdag bij een sushi restaurant op de Zuidas. Hello Sushi. En daar bracht ik sushi rond en zo. En nam ik ook heel vaak dozen sushi mee naar huis als dat overbleef. En dan ging ik meestal in de ochtend sporten. Dus keihard fitnessen, keihard sporten. Werken in de sushi tent en daarna naar huis om tot echt diep in de nacht te gaan schrijven. Tot 2, 3, soms 4 uur 's nachts.
Zoals je vroeger films keek.
Ja, hardcore.
Zet je dan nu te schrijven.
Hardcore.
Ja, zet je eigen film eigenlijk te beleven.
Wel, ja. Want in zekere zin, ik zie eerst beelden en die vertaal ik naar woorden, weet je wel. En voordat ik überhaupt aan een boek begin of aan een verhaal, dan wil ik eerst de hele arena creëren en alle karakters. En wat wil ik nou precies zeggen? En hoe zorg ik ervoor dat ik zoveel mogelijk conflicten op al die wegen ga strooien. Weet je, hoe zorg ik er... Wat ik heel fascinerend vind is die leefwerelden waar ik ben opgegroeid. Weet je wel, de straat. Die straatcultuur. Dat is een best wel een grote wereld in mijn romans. Marokkaans-islamitische cultuur waar ik ben opgegroeid. Waar ik ook precies weet hoe men praat, hoe men handelt, hoe men over de ander denkt. Maar ook dat Amsterdam-Zuid wereldje, weet je wel, waar ik op de middelbare school heb gezeten en waar al mijn vrienden, een groot deel van mijn vrienden vandaan komen. En daar weet ik ook hoe men praat en handelt.
Zo praat je nu ook een beetje.
Ja,
Dit is Amsterdam-Zuid.
Ja.
We praten een beetje hetzelfde wat dat betreft.
Ja. En wat ik dan interessant vind is die om karakters te creëren die uit die werelden komen en in elkaars werelden te laten komen. En wat gebeurt daar dan? Dat vind ik interessant.
Scheur en dat zie je gewoon gebeuren dat, als je daaraan denkt.
Ja, is dat komisch? Is dat schurend? Doet dat pijn? Zien ze elkaar? Begrijpen ze elkaar? Gaan ze elkaar begrijpen of niet? En dat die diepmenselijkheid, die verbindende verhalen wil ik schrijven. Die werelden wil ik verenigen in mijn verhalen. En dat was Belofte van Pisa. Ik wilde heel graag een boek schrijven.
Maar is dat omdat je een verbindend verhaal wil schrijven? Of omdat dit nou allemaal werelden zijn die in jou verbonden zijn?
Oh, dat is een goede vraag. Ik denk, dat loopt heel synchroon, denk ik. Ik denk dat allebei zo is. En
ik kan me er zo weinig bij voorstellen dat je denkt van ik ga nu een verhaal schrijven. En dat je, behalve dat je denkt, ik moet mezelf erin uiten en het moet entertaining zijn, want dat wil je natuurlijk allebei.
Absoluut.
Ik kan me zo moeilijk bij voorstellen dat je denkt van, en ik wil dat het voor verbinding zorgt. Wat ik me weer wel heel goed kan voorstellen, is dat je denkt van, goh, in mij zijn al die dingen verbonden, die werelden. Ik kan me in al die werelden begeven en dat gaat eigenlijk best goed.
Mm-hmm.
Dat is misschien uitzonderlijk, of je ziet het niet zo vaak, dat je ook een soort behoefte krijgt om dat gewoon te laten zien.
Ja, maar ook echt serieus, en dat ging niet zonder slag of stoot. Hè. Dus op die middelbare school in Amsterdam-Zuid, het eerste jaar was hels, weet je wel. Ik dacht, ik kon me helemaal niet aarden.
Nee.
Ik was die mokro uit de pijp, weet je wel. En iedereen had merkkleding en de dikste telefoontjes, abonnementen. Mijn klasgenoten hadden abonnementen. Ik had geen beltegoed, ouwe. Zij gingen 6 keer per jaar op vakantie. Wij eens in de 2, 3 jaar.
Ja.
In een fucking gifgroene Renault 21 die op een lijkenwagen leek.
Ja.
En waar de hele buurt grap over maakte. Als mijn vader rondkarde, hielden ze een minuut stilte, want de lijkenwagen kwam langs, weet je wel. In die fucking auto gingen wij naar Marokko. En dat was dat eerste jaar op die middelbare school. Ja, dat was wel pijnlijk.
Want even doorbijten.
Geconfronteerd,
maar jij bent een sociaal genie, hè, denk ik.
Nou ja, dat...
Jawel. Je bent zo open en zo charmant.
Ja, maar dat in het begin, weet je, als je jong was, je 12, 13 bent. Ik had een godskalere grote bek om te, hoe noem je
overleven.
Dat? Ja, en om te levelen, weet je wel. Ja. Dus ik moest stoer doen. En gaander jaren, nou ja, snapte ik het sociale spelletje en kreeg ik vrienden en vriendinnetjes. En toen vond ik juist die middelbare schooltijd echt fucking bijzonder. En ik vond het echt te gek om die werelden mee te maken. En dat vond ik echt, echt tof, weet je wel. En dat ik bij Eva thuis kwam over de vloer en bij Victor vriendjes kreeg en met hun ouders. En dat hun huis ook mijn thuis was. En dat zij me zagen, dat ze geïnteresseerd waren, weet je wel. Mm-hmm. Dat ze me meenamen op vakanties, letterlijk de wereld
Introkken.
Exact. Ja. En ik dacht, fuck man, dit leven wil ik ook, man. Ik wil ook zo. En een oom is tv-redacteur en die tante is de hoofdredactrice van het Parool, weet je wel, Barbara van Beukeringen. Milou zat bij mij op school, weet je wel. En Julius was het zoontje van Joep van het Hek, weet je wel. En als Joep moest optreden, dan mochten wij naar Ajax, weet je wel. En dan kwam ik in de arena terecht. En voor ons zat Peter R. de Vries, weet je wel. En dat wereldje,
dat maakte
weet je wel.
Mee.
Ja, man. En dan ging ik naar Carré samen met Julius om Joep van het Hek te zien optreden in die kolkende fucking zaal. En dat zo'n klein mannetje die hele zaal ondersteboven krijgt met scherpe grappen en verhalen vertellen. En ik nam al die shit echt tot me op. Mm-hmm. Weet je wel. En dan backstage chillen met Joep als 16-jarige kwam hij in zo'n badje als met een handdoekje om zijn nek. Weet je wel, zo sloffen. Hey jongens, vonden jullie het leuk? Weet je wel? Dat is te gek, man. Dat is Amsterdam.
Ja.
En dat is, ja, I love that, man. Ik word er bijna emotioneel van.
Ja, echt waar?
Ja, man. Dat is de stad. Dat is, ik vind dat zo bijzonder, man.
Dat is wat hier de hele tijd gebeurt. Ja, op allerlei plekken. Mm. Ja.
Ja. Maar goed, om terug te komen.
Dus gaandeweg ging je daarin aarden en kon je daarin vinden en begon je ervan te genieten.
Ja.
Maar goed, feit is dus dat jij wel al die dingen in jezelf verenigt. Je kon je in op al die plekken staan. Nou, je kende al die verschillende werelden.
Ja.
Ja, en dat verhaal moest eruit.
Ja, en wat ik ook echt had op die leeftijd toen ik het schreef. Ik was 19 toen ik begon. Aha. 19, 20, 21. En al mijn leeftijdsgenoten, al mijn vrienden, die gingen verder studeren. Die waren daar met studeren bezig en met feestjes en dat soort shit. En ik bleef thuis en ik bleef boeken lezen en ik ging schrijven. En ik was heel lang ook met mezelf opgescheept en ik ging reflecteren en nadenken over het leven en dat soort shit. En dat gaf wel een soort van verdieping ook aan mijn schrijven en aan mezelf. Van al die identiteitsvragen. Wat ben ik nou? Wat wil ik zijn? Waar wil ik voor staan? En die lading gaf ik eigenlijk dat boek ook. En wat ik ook eigenlijk wilde laten zien, dat had ik heel erg als tiener, of als begin twintiger, van yo man, er bestaan ook dope Marokkanen. Er zijn ook jonge Marokkanen die wat van het leven willen, die gretig zijn, die hun fantasie gebruiken, hun creativiteit. Ik wilde eigenlijk ook laten zien van, we deugen ook wel, weet je. Ook al hebben we een rauw randje en schieten we soms uit de bocht. Maar wij zijn ook onderdeel van deze stad.
Het is toch erg, hè, dat je dat eigenlijk moet laten zien.
Ja,
het is toch verdrietig ook.
I know. En ik wilde ook laten zien van, wat Herman Koch, wat Tommy Wieringa kan, wat Robert Fuijsje kan.
Dat kan ik ook.
Dat kan ik ook, weet je wel. En misschien wel beter en grappiger, weet je. Tuurlijk, die grootmoedigheid moet je hebben om...
Ja, dat heb je ook als je 20 bent.
Ja, precies. Ja. En en het tofste is, weet je wel, al die gasten die ik net heb genoemd, dat zijn nu gewoon vrienden van me geworden, man. Die kan ik gewoon bellen. Daar spreek ik mee af. Daar ga ik mee eten. Die nemen mijn tweede boek Bestseller Boy in ontvangst. Vertellen daar een tof verhaal over. Die komen naar mijn premières in Tuschinski, weet je wel.
Vind je dat waanzinnig?
Ja, dat is toch wel te gek, weet je wel. Daar trek ik me ook echt aan op. En dat vind ik wel, ik vind dat wel vet. Je wordt gewoon gezien door je helden of zo.
Ja.
Weet je wel? En ze geven me ook hele wijze adviezen, weet je wel. Welke move nu? Dus als ik ergens mee zit of denk van, ik heb twee boekideeën, maar welke, nou dan bel ik die op. Dan bel ik Kluun.
Echt waar?
Kluun heeft me heel erg geholpen, ook met boekcontracten, weet je wel. Van zorg voor dit en hou je dat percentage laag, dit moet omhoog.
Ja, precies. Want dan ga je ook gewoon echt gewoon aan ze vragen van, tuurlijk, wat zal ik doen?
Ja, en ja. Zij hebben dat traject al doorlopen een paar keer.
Ja. Ja. Wat een leven, hè, Mano.
Ja, goed toch?
Ja.
Ja, en ik denk ook...
31.
Ja, dat is oud, hè?
Nee, ik vind het heel jong, maar goed.
Nee, en was,
ik kan me wel herinneren dat ik het zelf ook oud vond toen ik het was.
Nee, om terug te komen op de belofte van Pisa. Dat boek heeft me zoveel gebracht ook. En ik ben heel blij dat ik dat heb geschreven op die jonge leeftijd. Het voedt me nog steeds en het voedt godzijdank ook anderen. Want het wordt heel erg gretig gelezen op middelbare scholen en zo. En dan krijg ik ook berichten van, ik weet nog dat ik heel jong was en... Ik krijg ook heel veel bericht van, je boek is het eerste boek dat ik van kaft tot kaft heb gelezen. Het eerste boek dat ik uit heb gelezen. Dat bericht krijg ik heel veel van jonge mensen. Maar wat me ook heel erg bijbleef, is dat een, ik weet niet meer, een Hollandse jongen die las dat boek en die zegt, en die zei van, het is echt, ik kijk nu heel anders naar Marokkaanse jongeren of zo, weet je wel. Dat, en ik vond het zo belangrijk toen ik 22 was. Ja. Oké, okay, ja, dat wilde ik, weet je wel, dat wilde ik laten zien.
Ja.
Maar goed.
Slokje koffie.
Ja.
Maar je bent wel tevreden over die eerste 31 jaar van je leven.
Well, ja.
Heb je het gevoel dat je ook een beetje... Want die serie is er nu ook. Daar heb je ook heel lang aan gewerkt. Ja, vertel even over hoe de jaren zijn geweest dat je aan die serie hebt gewerkt.
Oh my. Ja, nee. De serie is gebaseerd op mijn tweede roman, Bestseller Boy. En Bestseller Boy... Dat was mijn tweede boek. En die kwam 5 jaar later uit dan... die kwam 5 jaar nadat ik De Belofte van Pisa had geschreven. Uh-huh. Omdat toen Belofte van Pisa verscheen, dat was echt... I don't know, ik kwam 2 keer in dezelfde week bij Pauw en Witteman. Daar was veel gedoe, gezeik. Gezeik met mijn ouders, gezeik met familie, mensen uit mijn buurt. Het boek deed wat. En het werd ook gelezen, het werd vertaald, het werd verfilmd.
En werd je niet door iedereen in dank afgenomen?
Nee, precies. Nee. En daar ben ik heel blij mee. Dat heeft mijn karakter heel erg gevormd.
Ja?
Ja, ja. Je wordt daar wel taaier van of zo, weet je wel. Ik had in heel mildere vorm wat Lale Gül eigenlijk nu overkomt. Ja. Bij haar is het nog veel intenser, veel heftiger. En het zijn ook 2 totaal andere boeken. Maar zij is ook een meisje, weet je wel.
Ja.
Ik weet nog goed, man, dat ze 1.5 jaar voordat haar boek verscheen... want we zitten bij dezelfde uitgeverij. We zitten bij Prometheus, bij My Spijkers. 1.5 jaar voordat haar boek verscheen, belde ik haar op. En ik zei, alsjeblieft, als je boek verschijnt... zorg ervoor dat je een goede, solide basis om je heen hebt. Weet je wel, goede vrienden en zo, want... Als dat boek van jou gaat komen.
Dan gaat er veel gebeuren.
Exact. En zij zei, het komt goed. En we spreken elkaar geregeld. En zij zei, man, je had echt gelijk. Ik had het helemaal niet door.
Had jij een solide basis om je heen toen dat boek verscheen?
Enigszins. Ik had gelukkig wel mijn broer nog die achter me stond. Dat was wel fijn, hou vast. En wel wat goede vrienden.
Welke van de 3?
Sol.
Ja.
En dat was heel fijn. Ik voelde me toen heel erg teruggesteund ook door hem. Maar dat is gewoon denk ik wel heel belangrijk als je in zo'n super turbulente fase terechtkomt. Wat je nooit kan voorzien, weet je wel. En dat gebeurde dus met De Belofte van Pisa. En het werd vertaald. Ik had een Colombiaanse uitgever, een Duitse uitgever. Ik had tours door Zuid-Amerika, door Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. En dat was echt heel maf. En ik kon best wel lang surfen op die golf van publiciteit. Lezingen, columns en ik vond dat leventje wel leuk. Weet je, ik had 3 jaar geschreven aan De Belofte van Pisa en ik dacht, nou, als het boek verschijnt, ga ik lekker
opnemen.
Ja, dan ga ik het allemaal meemaken.
Ja.
Maar ik was ook doodsbang om weer in de pen te klimmen en ik had echt best wel licht traumatische ervaringen daaraan overgehouden. Weet je wel, door dat gezeik met mijn ouders, ik werd uit huis gekikt, door dat gezeik. Dat geframe bij Pauw en Witteman. Zat ik daar mijn boek te promoten als 22-jarige jongen. En dan allemaal beelden om me heen. Die grote tv-schermen met moslim-extremisten, biddende moslims. En ik dacht van, hoezo staan
wat heb ik hiermee te maken?
Wat heeft dat te maken met mijn boek, weet je wel? En ja, het overkwam me allemaal. Mm-hmm. En ik was 22. En dan zit je tegenover Jeroen Pauw en fucking Witteman, weet je wel. En ik was niet mondig genoeg en ik dacht, ik liet het allemaal gebeuren. Maar ik heb daardoor echt een soort van trauma aan over. Als ik nu nog op tv kom, weet je wel, de dag dat ik op tv kom, live televisie, 3 weken geleden nog met Theo Maassen, die de uitgever speelt in mijn serie, bij Opeen kwamen we. Die dag ben ik doodsbang en zo fucking zenuwachtig en voelt het alsof ik naar het schafot toe wandel om fucking onthoofd te worden. Dat voel ik gewoon nog steeds, omdat ik gewoon daar zulke nare ervaring aan heb overgehouden. Maar ik ben nu wel echt veel, veel mondiger en ik spreek ook die redacteur aan van, yo, gap, als het maar ook een kant op gaat van moslimterrorisme of weet ik veel wat, of de islam, of je bent een islamhater, of de, ik sta op en ik gooi die fucking microfoon tegen die kop van die presentator aan, want het gaat mij niet weer gebeuren, weet je wel. En dan nee.
Maar dat is dus wel een harde les voor je geweest.
Ja, ja, ja.
En niet per se op een zachtzinnige manier is dat
nee,
gegaan.
Nee.
En die wond zit er nog bij.
Ja,
dus je bent gewapend als je naar een tv-uitzending gaat.
Absoluut. En dat vind ik heel jammer.
Ja.
En dat is heel jammer, want ik voel me heel onveilig.
Maar had je uitgeverijen daar dan niet wat beter in moeten beschermen?
Ja, dat is waar. Maar ja, uiteindelijk zit jij daar aan tafel.
Ja, dat is
om
waar.
11 uur en ja. Gaat dat rode knopje aan van ja. De camera. En moet jij daar klaarspelen?
Ja, terwijl ja er, moet jij in dat slagveld het vege lijf zien te redden.
Ja, maar goed, ja. Het is allemaal oké, okay, weet je wel. Het hoort ja. erbij. Maar om terug te komen op Bestseller Boy. Ja, 5 jaar later.
Dat ging daarover.
Ja, ja, over die periode.
Over die hele periode.
Exact.
Ja.
En,
was dat heel anders toen je, zoals je zelf net zei, in de pen klom? Voor Bestseller Boy dan voor
de belofte van Pisa. Ja, totaal anders.
Ja.
Totaal anders. Ik moest de koude kleren aan. Ik moest echt demonen bevechten. Kan ik het nog wel? Ben ik een one day?
Ja.
Ben
one
ik
trick
een,
pony.
Ja,
iemand die
een hit wonder.
Een dagsvlieg. Ja. Ja, ben je ik, iemand die één keer iets ja, heeft gepresteerd? Ja.
Ja. Ja. En dan moet je die demonen bevechten.
Ja.
En misschien kan ik het wel niet meer.
Ja.
Misschien.
Ja, plus dat je was natuurlijk toen je de belofte van Pisa schreef, was je argeloos. In de zin dat je eigenlijk waarschijnlijk niet eens door had ja. hoe het effect zou zijn van dat boek op
exact.
De mensen om je heen.
Exact.
En ineens bij Bestseller Boy wist je wat het effect kan zijn ja. van een verhaal wat je vertelt.
Exact, exact.
Ja.
En Bestseller Boy is eigenlijk een heel gritty, ijskoud, zwartgallig boek. Het is ook een tragedie, hij eindigt ook niet goed. En het kost hem ook heel veel moeite en pijn en verdriet. Het is gewoon gestold verdriet en gestolde pijn. Wat ik op papier heb gebracht. Wel op een hele humoristische wijze. Maar dat boek begon eigenlijk toen ik het goed had gemaakt met mijn ouders na 3 jaar. Ik had ze 3 jaar niet gesproken vanaf het moment dat de belofte van Pisa verscheen. En mijn boek ging als een speer en mijn carrière ging als een speer. Alleen ik had geen familie.
Ja.
Waar ik naartoe kon. Of ze hadden me de rug toegekeerd op het moment dat ik ze het hard nodig had. Dus ik voelde me heel verraden. En er was enorme woede. En die woede was ook een fijne brandstof, weet je wel. Ik dacht, ik ga het iedereen fucking laten zien. Ain't no way back. Ik ga nooit meer terug. Ik ga echt. En op een gegeven moment, ja, dat stuwde me wel enorm vooruit. Maar dat het, ja, en het was vooral heel ongezonde brandstof. Dus na 3 jaar dacht ik, oké, nou is het mooi geweest. Ik moet het eigenlijk gewoon goed maken met mijn ouders. Daarbij speelde mijn broer Sol een grote rol. En toen had ik het goed gemaakt met mijn ouders. Ik kwam thuis van binnen, mijn moeder huilen, ik huilen, wij allemaal huilen. Er waren alleen maar verliezers, weet je wel. Mijn ouders kunnen niet echt Nederlands lezen en begrijpen. En ze waren heel erg angstig en bang voor wat er nou in dat boek stond. En ze konden dat niet lezen, want ze kreeg te horen van vrienden, familie, kennissen, dat het over seks ging en expliciete seksscènes en het betwijfelen over het bestaan van een god, weet je wel, dingen die echt heel heftig zijn voor hun. En als ze het zelf niet eens kunnen checken daarna, dan is het nog enger,
ja.
weet je wel. Dus dat begreep ik op een gegeven moment wel. En op het moment dat ik het goed maakte met ze en naar huis ging, ik scooterde toen naar het centrum en ik ging naar huis en ik kon die nacht niet slapen. En toen dacht ik, hier moet ik een boek over schrijven, over wat ik de afgelopen jaar heb meegemaakt. En toen ben ik de volgende dag naar My Spijkers gaan, naar mijn uitgever. Ik vertelde hem het verhaal en hij gaf me een voorschot en zei, ga maar schrijven jij. En het duurde een jaar. En toen had ik dat boek. En ik kon dat boek ook niet in Amsterdam schrijven. Ik moest weg of zo. Ik heb het boek in Marrakesh geschreven, in Italië en Australië. En toen dat boek verscheen in 2018, mei, toen kwam het uit. En een week later zat ik op een boot van een goede vriend van mij. Die vond het helemaal te gek dat het boek helemaal gehyped werd. Het kwam in de kranten, ik kwam weer op tv, ik kwam weer op de radio's, weet je wel. En die vriend van mij zei, nou, te gek man, je bent echt overal. Maar heb je zin om straks lekker mee te gaan varen, weet je wel. Dat is een hele goede vriend van mij. Ik zei, ja, let's go. We gingen varen. En op een gegeven moment word ik gebeld door Robert Alberding Tijm, scenario schrijver. Die Doenja en Daisy heeft geschreven, Adam en Eva. En hij werkte toen aan het script van De Belofte van Pisa, de verfilming van mijn eerste boek. En hij vroeg waar ik was. En ik zei, nou ja, over 300 meter varen we langs jouw huis op de Keizersgracht. En toen zei hij, ja, dat is toevallig. Ik ben hier met een filmproducer uit L.A. Die slaapt 3 nachtjes bij ons. Vind je het oké als we mee mogen varen? Dan ziet hij Amsterdam vanuit een ander perspectief. Ik zei, hop on, buddies. Weet je wel, kom gezellig mee. En Robert was diep in gesprek met die vriend van mij. Want ze hadden een gemeenschappelijke vriend, Reinhard Oerlemans. En ik was in gesprek met die filmproducer uit L.A. Alon heette die reizige Joodse dude uit L.A., weet je wel. En hij, hey man, I heard a lot of stories about you, great things. And so what are you up to these days? En ik zei, ja, my second novel just hit the stores like a week ago. Oh, really? Congratulations, man. So what's the title of your latest book, zei hij, terwijl hij een joint aan het draaien was, weet je wel. En de stad zo aan ons voorbij gleed. En ik zei, ja, my book's called Bestseller Boy. En hij zei, pardon me? Bestseller Boy? Ik zei, yeah, man, Bestseller Boy. Hij zei, no fucking way. You seriously had the balls to call your book Bestseller Boy? Man, that's amazing. En hij high-fived me. En hij zegt, so what's the story about? Ja, dan moet je niet aan mij vragen, want dan ga ik los. Het gaat over een jonge schrijver, caught between cultures, culture clashes, growing up in the city of Amsterdam. It's about sex, love, relationships. En ik zie die man naar me kijken met grote ogen. En hij kijkt naar Robert. En hij kijkt naar mij. En hij kijkt naar Robert. En hij kijkt naar mij. En hij zegt, we should make a fucking television show out of your book, man. Dus hij geeft me zijn visitekaartje. En hij zegt, ik wil alles van je weten. Weet je wel, stuur mij je biografie op, vertaalde stukken, interviews, alles. Ik zeg, oké, is goed. Nou, de volgende dag kreeg ik een mailtje van hem. Yo, man, still waiting. Didn't receive anything. Gewoon echt fucking Amerikaans.
Ja.
Dus ik schaarde hem achter mijn bureau en ik stuurde hem gewoon een hele berg info. En hij vloog terug naar L.A. en had daar een meeting met de bazin van CBS Studios, Megan Livers. Zij was de voormalige PA van Robert De Niro. En hij zegt, yo, I met this Dutch Moroccan kid in Amsterdam. He works with Robert Alberding Tijms, a screenwriter in the Netherlands. And he wrote this book and it's about this and this and that. And zij zegt, yo, set up a Skype meeting. That's the story I've been searching for years. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En toen gingen we schrijven en toen wilde CBS Studios de rechten hebben van het boek en het verhaal. En toen hebben we echt jarenlang gewerkt, geschreven.
Hoe is het om daar jarenlang aan te werken?
Ja, dat was wel echt een lekker lange stretch.
Word je er niet knettergek van op een gegeven moment?
Ja, nee, ik kan wel heel lang bezig zijn met een project en het heeft best wel mijn aandachtspannen mega uitgerekt en vergroot. En ik vond het was echt een soort schrijven op Champions League niveau. Want niet alleen had ik nog nooit film geschreven, maar onder de hoede van Robert. Ik heb natuurlijk gezien hoe hij een filmscript van A tot Z heeft gecreëerd met De Belofte van Pisa.
Ja.
We hebben heel veel over film gepraat. We hebben heel veel over schrijven gepraat. Heel veel over scènes. En onder zijn hoede ben ik gaan schrijven. En dat is echt heel erg bevallen. En we zijn ook echt een goed team, vind ik. Ik kan Robert nu bellen en zeggen, hey Robert, aflevering 5, hè, scène 23. Wat nou als we die laatste 2 zinnetjes omdraaien en dan bijvoorbeeld dit erbij verzinnen en zorg. te gek, laten we dat doen. Weet je wel, het is, we zijn zo in elkaar ingetuned. Het gaat bijna
op woordniveau dat je dat helemaal zit uit te pluizen.
Ja, ja, ja. En ook nog eens met de redacteuren van CBS Studios. En die van de Avrotros en de NPO. Die gaan dan ook script technisch, weet je, of script wise zich ermee bemoeien.
Dat vind je heerlijk.
Oh man, ja? Al die notes, al die meetings en zo.
Oh ja?
Ja, ja, ja. Het slijpt je wel als scenario schrijver. Ik vond het wel... Ja, ik vond het heel fijn.
Ben je trots op de serie?
Heel erg.
Ja?
Ja, ja, ja. Het zijn 8 afleveringen van 45 minuten per aflevering. En ik denk dat het echt... Ja, om niet op te scheppen. Het zijn echt juweeltjes van afleveringen geworden. En de acteurs en actrices zijn zo tof. Ja. En het verhaal... We hebben in Amsterdam geschoten. Op het platteland.
Het ziet er waanzinnig uit.
Ja, ja. En in Marokko hebben we ook geschoten. Ja. Dus het was heel cool. Je hebt het gezien, hè?
Ik heb 3 afleveringen gezien.
Hoe vond je
van de 8? Ja, het doet er niet toe. Maar ik vond het heel erg mooi. Ik vond het heel erg... Ik vond het heel amusant sowieso. Ja, dat klinkt aanmatig, maar dat bedoel ik in een hele goede... Het is echt entertainment.
Ja, ja.
En ik vond het ook hartverwarmend.
Ja,
ja. Ja, ook lief en ontroerend.
Ja. Ja, dat zit er allemaal echt wel goed in. En we hebben een heel tof team gehad. En zo'n serie wordt natuurlijk gedragen door zoveel schouders. Het is gewoon, sta je daar op een set... Het gebied rondom Paleis op de Dam werd afgezet. Trams die worden omgeleid. Gewoon, en dan sta je daar, weet je wel. De personages komen echt tot leven en zo. Het is gewoon maf om mee te maken.
Maar ik geloof dat jij alles in je leven kan omschrijven als een heel spannend verhaal.
Ja,
dat is geloof ik een talent voor jou. Want je hebt het nu gehad over dat voetballen bij die bomen.
Ja.
En over dat je gaat filmen op het paleis op de Dam. Ja, en bij jou, als jij het vertelt, denkt allemaal, oh ja, fantastisch.
Ja, nou,
ja. Je hebt gewoon de gave om je leven als een film te zien.
Ja, misschien is dat het geestig dat je dat opmerkt. Want die vriend van mij, Momo uit Dubai, die zegt dat ook. Hij zegt, man, you know, you're such a good salesman, man. You would be a great salesman, man.
Ja, want jij kan je eigen leven verkopen. Inderdaad, je denkt van, oh ja, zo'n leven wil ik ook.
Kennelijk.
Zijn er dingen die jou ongelukkig maken?
Ja, ja, absoluut.
Wat?
Wat
vind je moeilijk van het leven?
Wat vind ik moeilijk? Ik vind liefde soms af en toe heel moeilijk om dat beteugeld te krijgen of zo. Weet je?
Wat bedoel je met beteugeld te krijgen?
Ja, ik heb af en toe best wel moeite met liefdesrelaties of zo. Om dat een soort van... om mezelf daarin helemaal over te geven. Daar wil
je houdt altijd een soort reserve.
Nou, niet per se een reserve. I don't know, misschien heeft dat te maken met hoe ik ben opgegroeid. Lukt alles oké? Ben je een slokje van mij?
Nee, er zit hier een dingje. Het is nu weg volgens mij. Ja, je bent opgegroeid.
Ja, nee. En misschien heeft dat te maken met die breuk met mijn ouders. Dat ik... mensen moeilijker vertrouw of zo, terwijl ik dat ook niet hecht heb of zo. Ik heb best wel, ik hoop echt een toffe
is het niet
vrouw
zo,
tegen te komen.
Is het niet zo dat jij toch juist met jouw talent om het leven als een avontuur te zien en als een film, dat je toch ook altijd de vrijheid wil om het avontuur aan te gaan en niet per se. Ja. Met een andere liefde of seks of weet ik maar. Gewoon om elk moment elke kant op te kunnen die je op wil.
Ja, maar dat wil ik altijd blijven doen.
Nou precies, en dat is toch als je echt bindt aan iemand. Ja. Dan ben je toch ook verantwoordelijk van kom je thuis 's avonds.
Ja. Ja.
Wat ga je doen, waar ben je volgende week?
Ja.
Dat is fantastisch van een liefdes. Maar dat is natuurlijk ook, dat heeft ook iets beperkends.
I know, en ik hoop gewoon een liefde te vinden die me daarin ook vrij laat.
Ja.
Of zo. En ik wil heel graag kinderen wel. Om terug te komen. Dat zou ik echt heel tof vinden. Om kindjes te maken. En ja, ik denk dat ik dat heel graag zou willen nog.
Ja, maar je hebt een soort vrijheid nodig.
Ja,
om soort de avonturen van het leven te kunnen aangaan.
Ja.
Dus je moet iemand vinden die dat misschien net zo heeft. Of die daar volledig begrip voor heeft.
Exact.
En jou dat gunt.
Ja.
Ja. Ja, of misschien niet eens jou dat gunt, maar gewoon dat volstrekt normaal vindt dat je dat doet.
Ja, en het me ook gunt.
En dat je, ja, maar met in gunnen zit al iets van, eigenlijk vind ik het, vind ik het vervelend, maar oké, doe het maar.
Ja, ja.
Dat is net zoiets als dat je homoseksualiteit moet accepteren. Ja, denk nee, je moet het niet accepteren, het is er gewoon.
Exact.
Maar ja. dus het is, moet misschien nog meer zijn dan gunnen, moet het gewoon zijn, nee, natuurlijk, jij bent zo, dus...
Exact.
Ja,
ja dat zou ik nog wel willen, nee.
Ja. Maar je zou je eigenlijk wel echt willen, je zou echt een liefdeskoppel willen zijn met iemand.
Ja, dat wel. Heel erg. Nee, als ik dan terugdenk aan wat me echt ongelukkig heeft gemaakt. Ja, die liefdesbreuk, weet je wel, met Eva. Dat was zo intens. En ik kon daar echt dan... Ik was daar echt 2-3 jaar echt doodongelukkig van. Weet je wel, dan is het leven ook zwart, weet je wel. Dus ja, dat eigenlijk. En
Ja, maar dat is dus eigenlijk omdat je de schoonheid van het leven, namelijk de liefde, wat toch een van de ultieme dingen is, omdat je dat zo intens doorvoelt, dus eigenlijk een soort heel positief gevoel, als het dan niet kan zijn zoals je zou willen dat het is, dan doet dat je gewoon heel veel verdriet.
Ja.
Dus
ja.
Het is eigenlijk juist door jouw extreme romantische aard, dat je zo erg in de liefde gelooft, dat het je zo'n pijn doet als het niet lukt.
Exact.
Ja.
En dat vind ik altijd dan wel heel moeilijk, omdat... Ja, voor zo'n liefde heb je 2 mensen nodig, weet je wel. En ik ben enorm zelfredzaam of zo. Dus dat in mijn eentje...
Kan het ook goed?
Ik kan me best vermaken. Ik kan goed alleen zijn. Ik kan goed met mensen zijn. Dus dat is niet zozeer het probleem. Er is altijd wel wat te doen. Ik kan altijd wel... Er is een jachtig leven, weet je wel. En dit wilde ik ook. Ik wilde, als ik naar Marrakesh wil morgen, dan ga ik naar Marrakesh om daar de finale van Marokko te zien. Weet je wel? Om het daar te ervaren. Als ik naar een vriend van me wil in Zuid-Afrika, dan pak ik volgende week het vliegtuig en dan ga ik daarheen. Als ik volgende week met een goede vriend die me heeft meegevraagd om 5 dagen te gaan chillen in Monaco, sla ik mijn laptop dicht, ga ik die kant op. Weet je wel? Die lichtvoetigheid... Of naar het ballet gaan vorige week. Of naar het concert. Dat voedt me wel echt.
Ja.
En gewoon met vrienden zijn.
Ja, dat heb je nodig. Ja, anders kan je niet leven. Ja,
ja niet per se.
Kan het niet.
Nee,
bij jou.
Precies.
Ja.
Ja.
Ja, dus dan moet je nog even de geschikte liefde bij vinden.
Exact, exact.
En dan moet ze ook nog eens fantastisch zijn natuurlijk.
Exact.
Ja.
En knap.
En knap en leuk en grappig.
En iets kunnen. En ook zelfredzaam zijn. En heel... Nee, dus... Nee, it's all good. Ik ben op een goede plek in mijn leven. En de serie is net uit.
Ja.
Dus dat is wel heel tof.
Ja.
De reacties
dat ei is
komen,
gelegd.
Ja, die reacties komen nu. En het zijn meestal, bijna alleen maar positieve reacties. Ja. Dus dat is wel tof. En CBS Studios is het nu internationaal aan het verkopen. Dus aan een streamingsdienst. Dus het wordt straks of een Amazon of Netflix of... HBO. Ik ben ook heel benieuwd waar het terecht gaat komen. En wat het straks allemaal gaat doen. Dus
grappig dat je ineens in je hoofd die tikkende tijdbom hebt gekregen van ik moet nu eigenlijk iets van mijn leven gaan maken. Is dat toch grappig dat je biologie zo in elkaar zit?
Maffe shit.
Dat je dat na je 30ste ook ineens echt gaat voelen.
Ja, heel maf.
Ja.
Heel maf. Ik heb ook tegen mezelf ook echt gezegd toen ik bijvoorbeeld debuteerde op mijn 22ste, dat ik ga gewoon doen wat fuck ik wil tot aan mijn 30ste. Ik ga spelen tot aan mijn 30ste en daarna ga ik serieus worden of zo. Ja, dat zei ik toen. Maar
eerst zien dan geloven.
Ja, precies. Ja. What the fuck is serieus?
What the fuck is serieus?
Ja.
Precies.
Nee, ik vind door het leven gaan met fijne vrienden en goed gezelschap en gewoon tof. Toffe shit doen. Wat vind jij belangrijk?
Dat doet er niet toe. Maar
nee? Hallo, we hebben een gesprek.
We hebben een interview. Een interview lijkt een gesprek, maar is het niet. Dat heb ik ooit geleerd toen ik begon met interviewen. Nee, dat is, het is helaas een richting verkeer. Maar zo meteen ook de recorder uit, dan kunnen we het over alles hebben wat je wil. Mano, volgens mij heb je een fantastisch hoofd waarmee je geboren bent. Je staat in ieder geval op een sprankelende manier in het leven. Je hebt 2 boeken en een geweldige tv-serie voortgebracht. Dus ja, wie doet je wat?
Ja.
Nu nog een paar kinderen en we lullen er nergens meer over.
Precies, precies. Dankjewel.
Dankjewel.
Ik vond het heel fijn.
Heel goed. Dit was Met Groenteman in de Kast. Daadwerkelijk in de kast met Mano Boezemoer. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie van deze podcast van mijzelf en van Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Daan Hofstede zorgt ervoor dat alles netjes in uw oortjes kwam. Corien van Duin deed de eindredactie. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.